Gemeente van onze Heer Jezus Christus, aanwezige mensen hier in de kerk, gasten vanavond en iedereen die op een andere plaats meekijkt of luistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Hins uit Schoonhoven. We bedanken u dat u zo op korte termijn de plaats van professor de Brink hebt willen invullen. En we brengen vanavond onze dank voor het vanmorgen verkregen sacrament bij de Heere. Aanstaande woensdag is er een gemeenteavond waarin we de twee gehouden themadiensten willen evalueren. We vinden het fijn als u daar ook bij wilt zijn. De avond begint om 8:00 en vanaf 7:45 staat de koffie klaar in de roeping. Als u bent verhinderd, dan kunt u via de e-mail, via de app of op papier uw evaluatiepunten aan de scribe laten weten. Dat mag u ook bij mij doen. Dit graag voor de 28e. Vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur staan de deuren van de kerk open. Dus iedereen welkom om even de stilte op te zoeken, een gesprek te voeren of ruimte voor gebed te zoeken. Kom gerust binnen. Volgende week zondagmorgen is er opnieuw gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting na de morgendienst. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de stichting Voorkom. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 135, vers 13. Laat vromen juichen allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen, onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof, de ganse dag. Een loflied voor onze God, als we zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. We zeggen hem dank met vers 13 van Psalm 135. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd. Van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 16. En daarvan het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. Het eerste vers uit Psalm 16. Gemeente, mij is verzocht om vanavond niet de geloofsbelijdenis, maar de wet voor u voor te dragen. En daaraan voegen wij toe de samenvatting die onze Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zingen wij uit Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. Psalm 34, vers 5. Vrees hem te allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. Het vijfde vers uit Psalm 34, na de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden en zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, van wat onder op de aarde is of in het water onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam klakkeloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar, zijn dienares, zijn os, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen aan onze Heere werd gevraagd wat nu het belangrijkste gebod in de wet was, gaf hij als antwoord: het eerste en het grote gebod is dit. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht, met al uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden berust de hele Bijbelse leer. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar bidden. Heere onze God, op de avond van deze zo zomerse zondag, zo vol van warmte en licht, zijn wij hier weer samen in uw huis, waar u vanmorgen in taal en teken liet horen en zien dat u goed bent, dat u naar ons omziet en het liefste wat u had, uw eigen lieve Zoon, voor ons hebt gegeven, een slachtoffer voor onze zonde, opdat wij u als onze hemelse Vader in hem mogen aanroepen. En van u, Heere, alle goeds verwachten, dat al uw beloften in Jezus Christus vervuld zullen worden, ja en amen zullen zijn door hem en u tot lof en dankzegging. En daarom is het ook een dienst van dankzegging hier vanavond na het houden van het heilig avondmaal, waarin wij de dood van onze Heer Jezus Christus hebben herdacht en dat doen totdat Hij komt. Zo richt U onze ogen weer naar boven toe, Heere, want we kijken zo naar de aarde en wat hebben we daar van de week een aanleiding toe gehad. Wat was het een week vol bijzondere dingen die onze aandacht zo gevangen konden houden. Dat gebeuren van die mensen die afdaalden in de diepte van de zee, rijken in een scheepje, weliswaar niet groot, maar toch met een naam die klinkt als een klok. titanisch, vol kracht. En toch werd het samengeperst als eens dat grote schip, vol met rijken en armen. En verdween naar de zeebodem. Heren, wat was er een spanning omtrent al die dingen. En ook, hoeveel is er over gesproken? Heeft het ons meegevoerd, ons weggehouden bij u vandaan, heren? Of hebben wij u gezocht in de week van voorbereiding en u mogen vinden in uw ontferming en liefde? En dat u het bent, heren, die ook het hoogst gebergt en het diepst van de zee in uw hand houdt. U die onze harten kent en ons weet te geven wat wij nodig hebben. En dan gisteren, heren, die dag zo vol verwarring, alles wat er gebeurde in Rusland en wat zo totaal anders eindigde, wat niemand had kunnen bedenken. Heren, en dan staat het leven soms op zijn kop. En de boze maakt er soms ook weer gebruik van. Om ons weg te houden bij u. En bij de dingen van uw koninkrijk. Heren, wij willen u danken. Dat u ondanks al die dingen in het leven, in het grote wereld gebeuren, maar ook in ons eigen persoonlijk leven, toch zo laat merken dat u weet wat wij nodig hebben, ons kent en ziet. En u hebt ons geroepen, Heer. U weet het, of wij de vrijmoedigheid vonden om aan te gaan en u gedankt hebben en opnieuw gaan danken vanavond. En ook vooruitkijken, niet alleen maar terug. Maar juist ook vooruit, dat we door de kracht van het sacrament weer voort kunnen in de strijd van het leven op de weg die wij gaan moeten. De weg naar de komst van uw koninkrijk toe. Heren, en dan hebt u ons uw woord gegeven. We gaan dat dadelijk lezen. We bidden om uw Heilige Geest in het lezen en bij het spreken, de uitleggen van, het luisteren. En wilt u zelf, heren, het eigen maken aan ons hart, het toepassen, zodat uw woord voor ons een levend woord is. Een woord dat ons kracht geeft en richting geeft, de weg wijst in de dagen die komen gaan. En waarin er wellicht wel weer allerlei dingen zullen zijn die onze aandacht opeisen, die de tongen in beroering brengen, misschien ook de emoties. U kent ons, heren, en wij bidden u om een rustig, kalm gemoed, om te letten op de stem van de herder, om die te volgen. Onze Heere Jezus Christus, die ons is voorgegaan naar de hemel, en die wij daar vandaan ook weer verwachten. Heere God, wij danken u dat wij en vele andere gemeenten in ons land en in deze wereld uw woord vrijuit mogen horen, en in alle openheid ook de sacramenten gebruiken. Wij bidden u voor hen, heren, voor wie dat niet mogelijk is, voor de verdrukte en voor de vervolgde kerk. Wilt u hen kracht en moed ook schenken, heren? U hebt daarvoor alle middelen in uw hand. Zo komen wij tot u, heren, op de avond van deze zondag. En geef ons een gezegend uur dat mag uitlopen op de lof en de eer van uw grote naam. Hoor ons als wij u dit alles vragen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond uit het boek van de Psalmen, de derde psalm. Schriftlezing voor vanavond is Psalm 3. En wij lezen daar het woord van God, een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere, en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. Zo voor onze schriftlezing. Gemeente, voordat we over deze psalm met elkaar nadenken, willen wij daaruit eerst gaan zingen. Psalm 3 berijmt de versen 1, 2 en 3. Gemeente, Psalm 3 is een heel eenvoudige psalm. We vinden hier geen verheven taal, geen lastig te begrijpen beeldspraak. Geen wonder, want het is een psalm die in de nood is geboren. En als we in nood zijn, dan gaan we niet eens even er uitgebreid voor zitten om te bedenken hoe we iets heel mooi en treffend zullen gaan zeggen. Als wij in een stresssituatie zitten, dan gebruiken we eenvoudige taal, recht toe recht aan. En dat is hier ook het geval. En wat de situatie van de dichter van deze psalm is, dat zien we al direct aan het begin. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En ik denk dat bijna iedereen van ons dat verhaal wel kent. Absalom, die kwam in opstand tegen zijn eigen vader. Absalom was een hele slechte. En hij had het mee dat hij er zo geweldig uitzag. En je weet het, hè, als je een knappe meid of een knappe jongen bent, dan kom je met meer dingen weg dan één met een scheef gezicht en een loensoog. Dat is nou eenmaal zo. Het is niet eerlijk, maar zo zit het in de wereld in elkaar. En Absalom was zo'n echte populist. Iemand die precies de dingen kon zeggen die de mensen graag wilden horen. Hij meende er helemaal niks van, maar zo kreeg hij de mensen achter zich. En op een zeker moment, dan denkt hij, nu is de tijd rijp. En hij ontketent de opstand. Het samengezworen rot, zegt onze berijming. En u hebt misschien gedacht, dat woordje rot, wat moet dat hier? Dat is toch geen net woord. Het betekent een groep. Ja? Ouderwets Nederlands. Een groep. Een groep samenzweerders. Die Absalom koning wilde maken, die er wel wat in zagen als deze man hun aanvoerder werd. Ja, je zult het maar meemaken als vader of als moeder, dat je eigen kind je naar het leven staat. Dat is een van de meest aangrijpende dingen. Jij houdt van je kind, maar jouw kind haat je. Dat is iets, daar kun je van wakker liggen. En misschien denkt u, ja, maar dat bestaat toch niet. Dat kan toch niet waar zijn? Nou, jawel. Gelukkig niet algemeen. Maar soms gebeurt dat. En dan weet je als vader en als moeder niet meer hoe je het hebt. Zo is het in een gebroken wereld onder zondige mensen. Echt waar, niks is te gek. En in 2 Samuel, de hoofdstukken 15, 16 en 17, daar lezen we dan dat koning David op de vlucht moet voor zijn eigen zoon Absalom. Die zich op een slimme manier populair had weten te maken bij het volk. En toen hij genoeg aanhang om zich heen verzameld had, stootte hij zijn vader van de troon en riep zichzelf uit tot koning. En dan wil David de confrontatie met zijn eigen zoon in de hoofdstad van zijn rijk in Jeruzalem niet aangaan. Hij wil het zwaard niet opnemen tegen zijn eigen kind. Om bloedvergieten te voorkomen, misschien denkt u nou even aan gisterenmiddag, maar wat we van die schurk moeten denken, daar kan ik verder niet over ingaan. Het gaat hier over David. En die meende het oprecht. Om bloedvergieten te voorkomen, vertrekt David met zijn groepje getrouwen en hij gaat de stad uit. Hij daalt de smalle steegjes van de stad af naar beneden. Hij trekt over het Kidrondal, de beek van donker water. En dan gaat hij de weg op naar de woestijn. Weet u waar hij langskomt? Hij gaat over die helling waar later de olijvenhof Gethsemane is gelegen. waarvan wij vanmorgen gehoord hebben dat daar de Heere Jezus onder de angst van de hel, onder het gewicht van onze zonde geworsteld heeft. Daar ging David langs. Bang en bezorgd voor het leven van zijn volk, van zijn zoon en misschien ook wel van zichzelf, David. En aan deze dramatische gebeurtenis is Psalm 3 verbonden. En in die psalm vinden we dan die merkwaardige uitspraak van David, die je hier absoluut niet zou verwachten, dat hij zegt: ik lag neer en ik sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. En dan denk je, hè? Lees ik dat goed? Hoe bestaat dat? Hoe kan David rustig gaan slapen terwijl hij aan alle kanten omringd wordt door mensen die hem naar het leven staan? Terwijl hij hals over kop, op blote voeten en huilend de stad moet verlaten. Want zo wordt het beschreven in 2 Samuel. David die ging de stad uit. De weg op naar de woestijn. Met een hart vol zorgen. Een hoofd vol zorgen, een hart vol angst. En dan gebeurt er iets waardoor hij kan zeggen: ik lag neer en ik sliep. Gemeente, hoe komt dat toch? Dat gelovigen, want David is niet de enige, in onrustige tijden toch de rust van de slaap kunnen vinden. Wat is dat geheim? En misschien hebt u dat ook wel. Dat u wakker ligt van dingen. U hebt het avondmaal mogen vieren. En u dacht: door de kracht van het sacrament kan ik weer voortgaan. Ik heb me helemaal geconcentreerd op het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar misschien vandaag al toen u thuis kwam en anders morgen of in de loop van de week. Dan is er een moment dat u niet oplet en u valt weer terug in uw oude zonde. U gaat weer voor de bijl. Of u komt u zelfs zo tegen in een moeilijke situatie. Gaat u steun zoeken bij andere mensen. U gaat vertrouwen stellen op uw eigen slimme plannetjes. In plaats van op de Heere te vertrouwen. En dan, als je dat gedaan hebt, dan komt de duivel bij je aankloppen. Voor die tijd deed hij dat niet, hè. Hij wacht zijn tijd af. En hij zegt: nou, wat een mooie christen ben jij. Heb jij nou aan het avondmaal gezeten? Moet je kijken wat je ervan maakt. En zo probeert hij een wicht te drijven tussen de Heere God en ons. En ergens hebben we dan nog het gevoel dat hij gelijk heeft ook. Ja, dat is ook zo, maar er is meer. Gemeente, hoe gaan wij om met onze angsten? Met onze zorgen? Als we tegenwerking krijgen, Of als we zelfs te maken krijgen met haat en met bedreiging. Wat is dan dat geheim van David? En het is duidelijk uit deze psalm dat het dit is. Dat hij tegenover alle leugens en alle aanklachten die tegen hem worden uitgesproken, dat hij dan teruggrijpt op het woord van God zelf. Ik noem dat vanavond de waarheid van Gods woord. Als we het hebben over waarheid, dan bedoel ik daar niet mee dat 1 plus 1 2 is. Dat kun je wiskundig bewijzen, dat is onomstotelijk. Nee, de waarheid, dat is wat de Heere God gesproken heeft. Want God kan niet liegen. Hij is geen mens dat hij liegen zou. De Heere is trouw aan zijn kinderen. En wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. Hij laat het werk van zijn handen niet varen, ook niet voor u. En daarom, wat er ook gebeurt in je leven, waardoor alles op zijn kop komt te staan en u uzelf niet meer vertrouwt, dan blijft de Heere overeind met zijn woorden, met zijn beloften. Dat is de waarheid. En dat is waar David op teruggrijpt. Dus als u het nou eens heel moeilijk krijgt van de week, of volgende week, of weet ik wanneer het gebeuren zal. Wanneer u denkt: ik kan mezelf niet meer vertrouwen. Wat moet u dan doen? Teruggrijpen op wat de Heere zegt in zijn woord. Dat is de waarheid. En dat is wat David hier telkens doet. Hoor maar. Hij zegt: Heere, u bent een schild voor mij. En om hem heen zijn allerlei vijanden en ze hebben het op hem voorzien. En ze lachen hem uit en ze zeggen, hij heeft geen heil bij God. Je kunt wel zien, God heeft hem losgelaten. God heeft hem altijd geholpen in de strijd. Hij heeft hem koning gemaakt, heeft hem gezegend. Maar nu moet je nou kijken. Daar gaat hij. En dan komt zo'n oude tegenstander van hem, die Simi, uit de familie van Saul, die had nog een appeltje met hem te schillen. Die komt aan de overkant van de beek. Stofwolken opgooien en hem uitschelden. En David laat het allemaal over zich heen komen. En hij weet het wel, ik heb ook eigenlijk niet anders verdiend. Ik ben een zondaar en ja gemeente, ook u en ik, ook na ontvangen genade, dat blijven wij. Maar er is meer dan dat. En dat is waar David op teruggrijpt. Door op God te vertrouwen. Door vast te houden aan wat hij heeft gezegd. Zo leer te wandelen in geloof. En kun je verder kijken dan je oog kan zien. Want wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar door het geloof, gemeente, krijg je als het ware een verrekijker in handen. Waardoor je kunt zien in de toekomst. Wat God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Wat ongezien is in deze wereld, wat geen oog heeft gezien, zegt Jesaja, wat geen oor heeft gehoord, is ongehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat kun je niet bedenken. Dat heeft God bereid voor degenen die hem vrezen. God is trouw. En dan kan het moment komen dat je lichamelijk uitgeput bent, maar geestelijk de rust vindt om rustig te kunnen gaan liggen en slapen. Om te leven in vertrouwen, te midden van alle wederwaardigheden van het leven, van de stormen die om je heen woeden. Omdat we weten dat onze God groter is dan onze problemen. Omdat wij die medelijdende hoge priester Jezus Christus kennen. Die weet wat wij meemaken. En ook als wij worden gesmaad zoals David werd uitgelachen en uitgescholden en uitgejuld. Dat we zien op hem die ontelbare smaadheden heeft geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Zegt het avondmaalsformulier zo onnavolgbaar prachtig. En als wij gebonden worden door ons geweten dat we denken ik heb dit weer verkeerd gezegd. Ik heb lelijke gedachten over God gehad. En ik heb verkeerde dingen gedaan. Het bindt ons. Hè. We kunnen niks meer zeggen dan. Maar de Heer Jezus is gebonden op dat hij ons daarvan los zou maken. En ons in de vrijheid zetten. Dat we elke keer weer een nieuwe kans van hem krijgen. Ook deze week en de komende tijd. Jezus, de medelijdende hoge priester die weet wat wij meemaken omdat hij het alles zelf heeft doorstaan en erger dan wij. In vers 2 en 3 vertelt David aan God wat hem is overkomen, wat zijn ogen zien. Dat mogen wij ook doen, gemeente. Je kunt natuurlijk zo heel nuchter en koud zeggen, ja, God weet alle dingen, dus ik hoef hem de situatie niet uit te leggen. Nou, oké, als je dat zo wil doen. Maar je komt het in de Bijbel steeds tegen. Stort toch voor de Heere je hart uit. Weet u dat hij het vervelend vindt? Hij wil het horen. Als je kind zich bezeerd heeft, dan kun je zeggen, joh, wees een kerel, niet huilen, niet piepen, doorgaan. Maar het is erg belangrijk dat je als vader en moeder ook eventjes zegt van, joh, kom maar, ga wel weer over hoor. Kom maar even zitten. Je moet het ook af en toe kwijt kunnen. En zo mag ook ons gebed zijn bij de Heere. Hebt u zo'n aanminnig leven bij God? Dat alle dingen van je leven bij de Heere neer kan leggen. David vertelt de Heere wat hem is overkomen en hij vertelt wat zijn ogen zien. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Dat was zijn volk. Dat waren de mensen voor wie hij had gestreden, over wie hij had geregeerd, voor wie hij het goede had gezocht. En dan denk je, en juist uitgerekend die mensen zouden me eigenlijk dankbaar moeten zijn, die zouden me moeten steunen, die zouden voor me op moeten komen, niks ervan. Ze zijn hem zat, het wordt tijd voor een nieuwe koning. Zo gaat het, zo is het ook met onze Heer Jezus gegaan. Vandaag Hosanna en morgen kruisen. Mogen wij dan anders verwachten? Maar David die vertelt, hij brengt zijn verdriet, want je voelt je dan gekrenkt hoor. En hij brengt dat verdriet bij God. En tot overmaat van ramp valt dan de vijand ook zijn vertrouwen op God aan. Hè? Dat hij hem precies weet te raken wat nou het belangrijkste is, je vertrouwen op God. En dat er dan gezegd wordt, maar je hebt geen heil bij God. God is klaar met je, hij is je vergeten, hij heeft je in de steek gelaten. Alles wijst er toch op, David, je bent een grote loser. Je moet vluchten, je bent je leven niet meer zeker. Ja, als wij kijken naar wat onze ogen zien, Dan staan we soms op het randje van de afgrond, denken we. En wat moet je dan doen? Wat doet David? Hij roept tot God. In wanhoop. Dan denken we, ja, maar wat heeft het voor zin? Wil God hem wel redden? God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Dat is wat de vijand spot. En dat is ook wat onze vijand, de Satan, altijd weer probeert. Hij probeert het vertrouwen in de Heere te ondermijnen. Hij probeert de woorden en de beloften van God zo te verdraaien, dat we zeggen, ja, het is niet voor mij. En hij maakt van de waarheid maakt hij een leugen. En hij klaagt ons aan als we gezondigd hebben, zodat we gaan twijfelen aan Gods vergeving en zijn genade en liefde. En hoe gaat David daarmee om? Met deze tegenstand, met deze vijandelijkheid. Hij gaat niet naar iemand anders toe om hulp te zoeken. Hij gaat ook niet proberen het zelf op te lossen door wraak te nemen. David had nog wel een handvol getrouwe mannen over en dat waren kerels, daar kon je rekening mee houden. En die waren bovendien heel ervaren. Veel beter dan de aanhang van Absalom. Allemaal van die mensen die hem volgden om zelf vooruit te komen. En dan weet je wel, dat doen ze zo. Dat is geen samenwerking. Maar dat, nou ja, zo zie je dat, hè. Net als in de politiek, als er een nieuwe partij ontstaat en zo'n partij wordt groot, dan is het grootste gevaar voor zo'n partij dat er allemaal van die politieke avonturiers in komen te zitten, die allemaal haantje de voorste willen zijn en niet met elkaar kunnen samenwerken en niet het doel van de partij in het oog heeft. En dan gaat zo'n partij aan stuk, dat hebben we in de afgelopen, in deze eeuw al enkele malen kunnen zien. En wie weet gaat het wel weer gebeuren. Ik hoop het niet, want het is niet goed voor niemand. Maar David die gaat niet vertrouwend op Joab en die andere krijgsoversten van hem aan het werk. Hij gaat ook niet vluchten naar het buitenland om daar in ballingschap te leven. Het zou allemaal logische reacties zijn. We zien het mensen zo doen, ook vandaag. En wat zou je anders doen wanneer je denkt dat God je in de steek gelaten heeft? Maar David zegt, maar God heeft mij niet in de steek gelaten. Want de Heere is God en bij hem is geen verandering of schaduw van omkering. Mijn vijanden zeggen, God zal mij niet redden. Maar ik weet wat de Heere heeft gezegd, ik ben met u. Ik zal je beschermen, ik zal je redden. En David die zegt dat niet zo van, misschien zal de Heere dat doen of ik hoop het. Hij vraagt er ook niet om, zo smekend en onzeker. Nee, kijk eens hoe het er hier staat. Heere, u bent voor mij een schild. U bent mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Dat is ferme taal. Daar klinkt niets in de oren van angst of zorg, alsof David na een moment van stilte in al zijn moeite en zijn verdriet en zijn pijn om wat er gebeurd is, is gaan zitten op het vaste fundament van Gods belofte, op wie de Heere zelf is. En dat hij dan eens rustig ademhaalt en ineens beseft dat die vijand wel ontzettend opgeblazen kan doen, maar het is niet meer dan lucht en leegte. Die vijand zegt: God heeft jou in de steek gelaten. Dat zou misschien de duivel ook wel van u of jou kunnen zeggen, van de week is er wat gebeurd. En wat doe je dan? Maar gelijk geloven dat dat zo is? David gelooft er niks van, dat God hem in de steek heeft gelaten. Ook al lijken de omstandigheden het wel te zeggen. David gelooft er niks van dat God hem niet wil redden. En hij spreekt de Heere rechtstreeks aan. Hij beleidt de waarheid van Gods woord, wat God gezegd heeft in het verleden en wat waar blijft tot in eeuwigheid. En hij zet dat tegenover de leugen waarmee de vijand hem bestookt. En als dan de pijlen van de vijand op allerlei manieren op hem afvliegen van alle kanten, dan is de Heere een beschermend schild rondom hem. En waar hem alle koninklijke eer is ontnomen door Absalom en zijn medestanders, daar houdt God zijn eer hoog. Ook al stonden veel mensen van het volk David uit te lachen en te bespotten, terwijl David hals over kop, blootsvoets en huilend van ellende moest vluchten, daar heft God zijn hoofd omhoog. David hoeft niet met schaamte, met een van vernedering gebogen hoofd te lopen. Er staat daar ook dat hij dan uit de stad uitgaat en de beek overtrekt met het hoofd omwonden eerst. Wat moet je daarbij voorstellen? Heb je dat wel eens gezien als er een hele gevaarlijke crimineel wordt opgepakt en hij wordt naar de auto, naar de politieauto gebracht, en dat hem zal afvoeren naar de cel. Dan zie je vaak dat hij een doek of een jasje of weet ik wat over zijn hoofd heeft. Dat wil niet worden herkend. Hè? En gebogen. Dat heb je vast allemaal wel eens gezien, zo'n plaatje, zo'n filmpje. Nou, zo gaat David de stad niet uit. Hij mag vier rechtop gaan. Met een houding van eer en van vertrouwen. En ook in vers 9 heeft David het over die waarheid. Het heil is van de Heere. God wil wel redden. En dat geloof, dat is sterker dan alle aanklachten van de vijanden. En dan ga je alles in een ander perspectief zien. Wanhoop en uitzichtloosheid vervagen. Dat wat er op dat moment even was. En je merkt dat je in jezelf helemaal niks bent. En dan opeens zie je het voor je, in geloof, die machtige koning. Gemeente, als u in de moeite komt, denk dan aan wat u vandaag gegeten hebt. Aan wat u vandaag gedronken hebt aan de tafel. Dat de Heere Jezus Christus zich voor u heeft gegeven. Hij is uw koning. En hij is niet in de dood gebleven, maar hij is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van God. En hij heeft gezegd: zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En als anderen dan zeggen: God laat jou in de steek. Je ziet toch wel dat het niet goed met je gaat. Dan mag je antwoorden dat het totaal andersom is. Roep ik tot de Heere om hulp. Dan antwoordt hij mij vanaf zijn heilige berg. En die heilige berg, dat is natuurlijk de berg Sion in Jeruzalem. De plek waar God dicht bij de mensen woont. En die nabijheid van God, die wil je juist het meest ervaren als je bang bent. Als je bezorgd bent. En prachtig wordt die nabijheid van de Heere dan ook aangegeven in de verbondsnaam van God, namelijk Here, met 5 hoofdletters. En als je dat zo ziet staan, met allemaal hoofdletters, dan mag je weten, hier wordt de heilige naam van God gebruikt, die je ook mag lezen als Hij die erbij is. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn, zal geen raadsel. Dat betekent, ik ben er en ik ben er voor u. En ik laat u niet in de steek. Ik ben aanwezig, ik ben erbij. Zijn naam belooft het. En zo is het dan dat David mag zeggen, ik lag neer en ik sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor 10.000 van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. En zo vindt David rust, alsof hij na het belijden van de waarheid over die reddende en beschermende God die erbij is, de consequentie nu gewoon gaat trekken. Heel concreet. En zegt, ik heb heel veel om me zorgen over te maken, maar ik stop ermee. Ik leg het in Gods hand. Ik kan er toch niks aan doen. Ik ga liggen. En de Heere zal mij beschermen. Want Hij is zo getrouw als sterk. En Hij zal zijn werk aan mij volenden. Ik ga liggen en ik val in slaap. Ik weet niet, gemeente, hoe het met u is. Maar zo is dat bij mij. Als ik 's avonds naar bed ga, ik ga liggen en ik val in slaap. Maar 1,5 uur later, dan word ik wakker. En dan moet ik er even uit. En dan is het een ander verhaal. Dan kan ik best eens een paar uur wakker liggen. Ik slaap slecht, gemeente, maar ik lig er niet van wakker. Want die uren, die kan God je ook geven om na te denken over wie de Heere is en wat Hij doet. Om dingen uit zijn woord naar voren te halen. En met name pak ik dan graag de psalmen, maar doe wat je wilt. Pak de waarheid van het woord van God. In de momenten dat je wakker ligt, dat je de slaap niet kunt vatten, ga niet wakker liggen van andere dingen. Maar neem het woord van God bij je. Dan vind je rust. Klinkt heel eenvoudig, hè? En u denkt wel dat ik dat kon. Het was geprobeerd dan. Maar dan kun je zeggen, ja, ik wou dat ik dat kon. Voor David was het geen wens. Het was niet een experiment om eens te kijken of het zo wou lukken. Nee, het is ook niet een hoopvolle gedachte. Hij denkt, van, laat ik dat nou eens proberen. Het is een besluit. Het is een besluit gegrond op wie God is. Hij zegt, nu ik de hulp van de Heere heb ingeroepen, zal Hij ook voor mij opkomen. Ik kan het niet zelf. Ik hoef het ook niet zelf te doen. Ik kan rustig gaan liggen. Nou, dat ga ik doen. En die waarheid die hij hardop heeft uitgesproken, die geeft hem zoveel rust en zoveel vertrouwen, dat hij een actief besluit neemt om te gaan liggen en te slapen. En als bevestiging dat kan, zegt hij het nog een keer, de God die erbij is, de Heere, Hij beschermt mij. Ik hoef voor niemand bang te zijn, al zijn het er 10.000. Met God aan je zijde heb je een nog machtiger leger om je heen dat je beschermt. En je ziet dat leger niet met lichamelijke ogen, maar laat je daardoor niet van de wijs brengen. Er is een enorme geestelijke wereld om ons heen die niet zichtbaar is. Voor ongelovigen en voor menselijke ogen. Maar je ontdekt het door het geloof, zoals de knecht van Elisa, die zag dat er een heel leger was tussen de vijand en hen. En zoals Psalm 34 zegt, dat een onoverwinnelijke hemel wacht, omringt hem en haar die Gods wil betracht, die de wil van God doet. Dus ben je wel bewaard. Geweldig om dat te weten, gemeente, dat er een hemelse legermacht is die aan de kant van Gods kinderen staat. Daar kun je menselijk gesproken aan twijfelen, want je ziet ze niet. Maar spreek die twijfel tegen. Neem de waarheid van het woord van God erbij. Die waarheid bevrijdt je van angst en zorg. En geeft je zicht op die geestelijke wereld waar God als redder zijn naam eer aan doet. De Heere gunt onze goede nachtrust. Maar we zijn het vaak zelf, hè, die onze gedachten niet stil kunnen zetten. We blijven maar piekeren. En als je blijft piekeren, dan kun je niet in slaap vallen. Dan verzwak je en dan word je de volgende dag een nog makkelijker prooi voor de vijand. Ga slapen. Zodat je lichaam en geest rust krijgen. En je de problemen die morgen weer voor je klaar liggen, dat je die beter aan kunt. David heeft het hardop uitgesproken. Wie de Heere God voor hem is, en hij gaat liggen. Maar weet u wat hij dan tegelijkertijd zegt? Het klinkt bijna oneerbiedig. Hij zegt, sta op, Heere. Ik ga liggen, Heere, maar staat u nou op. Hij vertrouwt erop dat de Heer het voor hem opneemt. Hij laat God zijn gevecht voeren. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. David die verstopt hier zijn emoties niet. Dat kan ook zo'n karaktertrek van ons zijn dat we van die binnenvetter zijn. Van die mensen die eigenlijk niet willen zeggen wat ons eigenlijk scheelt. He, mevrouw, hebt u dat wel eens, dat uw man zegt van, meisje, wat is het toch, vertel het toch eens. Zegt, nee, er is niks. Of als hij dan aanhoudt en zegt, ja, maar ik kan dat niet zo goed onder woorden brengen. Nou, probeer het nou eens. Want als je het niet onder woorden brengt, dan kun je ook slecht mee geholpen worden. Nou, David, die verstopt zijn emoties niet. Hij roept het uit voor God en in het vertrouwen dat de Heer het voor hem opneemt en daarom kan hij rustig gaan liggen en slapen zonder angst. En vlak voordat hij zijn ogen dicht doet, dan zegt hij het als het ware nog een keer. Die waarheid die hem zoveel rust geeft in onrustige tijden. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. En dan zien we daaraan, gemeente, dat David ook aan u en jou gedacht heeft. Hij was niet alleen maar met zichzelf bezig. Dat had hij kunnen doen. Maar nee, hij is bezig met zijn volk. Hij is echt een koning bij de gratie Gods. Hij denkt aan zijn volk. En van die mensen die toen met hem er waren op de wereld, leeft er natuurlijk geen één meer. Maar David, die wordt hier door de Heilige Geest gebruikt om ook voor u dit voorbeeld te geven. Om ook voor u deze waarheid neer te leggen. Zodat wij er vandaag gebruik van mogen maken. Want de Heere is nog dezelfde. Het heil is van de Heere. Zegt u dat ook? Als het moeilijk wordt. Als u aangevochten wordt. Als er twijfels komen. Maar het heil is van de Heere. En zijn zegen is over uw volk. Want dat heeft hij beloofd. En daar heeft de Heere Jezus met zijn eigen leven voor betaald. Daar hebt u vanmorgen, dat hebt u mogen zien, hebt u mogen proeven wellicht, dat de Heere goed is. De zegen, die gaat met u mee. En waarom zouden we dan bang zijn? Als we met zo'n machtige God de week weer ingaan, dan kunnen we loslaten en rustig worden, slapen zonder angst. En al zijn er tienduizenden om ons heen, God heeft miljoenen engelen klaarstaan. En als er soms in ons de behoefte opkomt om ons te verdedigen, of zelfs wraak te nemen, breng het maar bij de Heere. Laat het aan de Heere over. Hij voert je gevecht. Bij hem is redding, want hij gaf Jezus de redder. En hij voerde het gevecht met onze grootste vijand. En hij overwon door onze Heere Jezus Christus. Rust Gods zegen op zijn volk. Dus we vatten samen. Wat is het geheim van David? Hij beleed de waarheid van Gods woord. Wat de Heere gezegd had, dat bleef voor hem waarheid. Ook al leek het helemaal niet meer te kloppen met de werkelijkheid om hem heen. Hij zet dat vast. En hij houdt zich eraan vast. En dat is ook wat de Heere Jezus heeft gedaan, gemeente. Hij zette ook de waarheid uit Gods woord in tegen de verzoeking door de duivel in de woestijn. En als wij volgelingen van Jezus Christus zijn, dan mogen we hem daarin ook navolgen. Misschien worden wij door de omstandigheden in ons leven of door mensen om ons heen aan het twijfelen gebracht. En je kunt soms van die dingen hebben, ben je wel een echte volgeling van Jezus? Nou, je brengt het er niet zo best af. Waaraan is dat dan te zien, hè? En zou God wel echt van je houden als er dit en dat toch in je leven gebeurt? Alsof God soms ook de tegenslagen niet gebruikt om zich heel dicht, om ons heel dicht bij hem te houden. En dat je dan denkt, ja, maar ik heb ook een hele erge zonde gedaan, zou God die wel kunnen vergeven? Of je denkt, ja, maar ik heb een zonde waar ik elke keer weer opnieuw in struikel. Avondmaal of geen avondmaal. En dan is het antwoord op al deze vragen, luister naar wat de waarheid van Gods woord te zeggen heeft. U echter, Heere, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Ik lag neer en ik sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Gemeente, neem deze psalm als gebed in uw leven mee. Er staat boven morgenlied. Ja, dat kan. Het gaat hier over neerliggen en slapen. Dat past daar heel goed bij. Maar het is niet aan tijd gebonden. Het is er voor altijd. Neem dat mee in je gebed. Spreek telkens weer hardop uit voor de Heere. Wat je bezighoudt, wat je zorgen zijn, waar je bang voor bent. En als je niet kunt slapen, werp je dan op wat God in je leven gesproken heeft. Leg je strijd in de machtige handen van onze zaligmaker Jezus Christus. Val in slaap en word wakker. Met nieuwe energie kun je het leven dan weer aan. Niet om kwaad te doen. Niet om wraak te nemen. Maar om ons deel van het goede te doen. Het kwade te overwinnen door het goede. Want de echte strijd die is al gestreden. Die is door de Heer Jezus gewonnen. En daarom zeggen wij met Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En hoe zwaar het in ons leven dan ook kan worden. We zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. Kijk, met zo'n liefdevolle, sterke God kunnen wij alle moeilijkheden die ons overkomen aan. Het heil is van de Heere. Zijn zegen is over zijn volk. Amen. Laten we zingen uit Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt u mij leven. Psalm 138, vers 4. Laten wij met elkaar danken, gemeente. Heer onze God, zo waren we aan het einde van deze stralende zondag hier bijeen om dankzegging en nabetrachting te houden op het heilige avondmaal. Heer, wat hebben we grote dingen van u mogen zeggen. Dat u de trouwe God bent, die ons niet in de steek laat. En ons ook in de grootste moeite weer krachtig heeft en wilt helpen. Heere, leer ons te vertrouwen op u, op uw woord en meer en meer. Gebruik ook daarvoor dat avondmaal. We hebben het gebeden in het dankgebed daarna, dat het ook ons zou mogen gedijen in die lange zin. En juist die lange zinnen, daar raken we soms de weg in kwijt. Maar dat we dan des te meer in het vertrouwen op u mogen leven. Daar komt het toch op neer. En Heere, geef ons dat allen. Geef ons dat, Heere, ook als wij niet aan het avondmaal zijn geweest, dat we toch in dat verlangen mogen staan en ook u daarom gaan vragen, Heere. Want u bent toch de God die geeft. U bent toch de God die ons roept en nodigt om met u te wagen, op u te vertrouwen. En Heere, dan kan het toch ook nog een hele rijke zondag worden. Voor Saulus, die van zichzelf moest zeggen dat hij eigenlijk als een ontijdig geborene nog mocht delen in het heil in de genade. Voor hoeveel zou dat nog meer het geval kunnen zijn, ook in onze dagen en tijd, in ons leven. Heere, help ons daarbij. Heere, we gaan ook weer naar huis en wij bidden u, ontferm u over ons, over onze gezinnen. Over de mensen met wie wij ons verbonden weten, ook met hen voor wie wij ons verantwoordelijk weten en verantwoordelijk voelen. Sterk ons in het werk dat wij te doen hebben. Wees ons nabij, Heere, wanneer er dingen zijn waar we tegenop zien, geef ons er kracht en wijsheid voor. Wij bidden u, Heere, ga zo met ons mee. Want u bent de God die zegt, ik zal er zijn. Heere, zo willen wij u ook vragen om uw zegen over alle werk wat in de gemeente gebeurt. Zegen uw dienaren die het woord verkondigen. Zegen broeders van de kerkenraad in alle dingen die van hen gevraagd worden. Geef hen blijdschap in hun werk, Heere. Laat hen ook vruchten mogen zien en daarin delen. Wij vragen u, Heere, zegen ze ook de gemeenteavonden die gehouden mogen worden. En laat het alles mogen zijn tot opbouw van de gemeente. En tot lof en eer van uw grote naam. Hoor ons als wij u dit alles vragen om Jezus wil. Amen. Tot slot, gemeente, zingen we nog een keer uit Psalm 3. En nu het laatste vers. Vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Vierde vers uit Psalm 3 en... Ik wil u nog herinneren aan de collectedoelen. Die zijn voor het kerkbeheer en de stichting voor KOM. U kunt uw gaven in de collectezak doen of thuis overmaken. De Heere zegene u en hij zegene ook uw gaven. Psalm 3, vers 4. Ga nu alle heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.